Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen, Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er volgt, Psalm 145, vers 1. Kerk van de Eeuwen doen we ook deze avond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En wat er volgt, Psalm 89, vers 4, na de belijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We openen vanavond de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Matteüs. En we lezen daaruit hoofdstuk 3. Dus de schriftlezing is Matteüs 3, vers 1 tot en met 17. En in Matteüs 3 luidt het woord van de Heere als volgt. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij addere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om door hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig door u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de Geest van God neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. En gemeente, vanavond staat zondag 8 uit onze Heidelbergse catechismus centraal. Zondag 8 met de vragen en antwoorden 24 en 25. Vorige week ging het in zondag 7 over het ware geloof dat zich richt op God en op zijn belofte. En Gods beloften, die zijn samengevat in de 12 artikelen die we zojuist hebben beleden. Apostolische geloofsbelijdenis. En daar pakken we de draad nu op in zondag 8. Vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? En het antwoord in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord, omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover zondag 8. Maar gemeente, voor we naar het onderwijs uit deze zondag luisteren, bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden voor zuster Noordijk van Bochhoven, die sterk achteruit gaat. Laten we de Heere bidden. Trouwe en genadige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u in het gebed. Allereerst om u te loven en te prijzen om wie u bent. U bent groot en goed. U bent wijs, barmhartig, rechtvaardig, ontfermend. Alle reden is er om u te danken, hier in de kerk als we opnieuw rond uw woord zijn samengekomen, of dat we thuis of op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn. Heren, wij kunnen niet bevatten wie u bent. Onze menselijke woorden schieten daarvoor ten enenmale tekort. Want wie zijn wij? Klein en nietig, aards en zondig. Het is enkel uw genade dat u zich naar ons toewendt met uw woord. Met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Met uw Heilige Geest. En dan ontvangen we vanavond onderwijs vanuit uw woord aan de hand van het troostboek uit Heidelberg. Over uw drie-eenheid. Een wonder, een geheimenis dat ons verstand verre te boven gaat. Maar waarin u openbaart uw volheid. En dat u als drie enige God helemaal gericht bent op ons eeuwig welzijn. O Vader, wat heeft u bewogen om van eeuwigheid zondaren lief te hebben. Zondaren die tegen u gekeerd zijn. Dat belijden we u. Maar die u wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. O Zoon, wat heeft u bewogen om als de eeuwige God ons vlees en bloed aan te nemen, af te dalen naar deze aarde in onze verlorenheid en de diepste diepte van het oordeel te ondergaan om schuldigen op grond van uw bloed vrij te kopen en tot het eeuwige leven te bestemmen. O Heilige Geest, wat heeft u bewogen om als trooster van eeuwigheid af lief te hebben en het offer van Christus te nemen en het zo in harde harten open te leggen. Ja, die harten ook open te breken. En zelfs in zondaarsharten te willen wonen, om die te vernieuwen en te reinigen. O drie enige God, wat heeft u bewogen om naar ons om te zien? Heere, geef dat we uw genade niet zullen versmaden, en uw roepstem niet naast ons neer zullen leggen. Zegent u uw woord deze avond. Leid en verlicht ons door uw Heilige Geest. Geef dat we u zullen aanbidden in uw eenheid en in uw drie personen. Ja, leer ons elk van uw personen ook kennen voor ons eigen hart en leven. Troost ons door uw belofte. Pas het toe aan ons hart, de belofte van de Vader, de belofte van de Zoon en de belofte van de Heilige Geest. We hebben het toch zojuist gehoord uit uw woord dat u, Heere Jezus Christus, als Zoon van God gekomen bent, gezalfd door uw Geest, gezonden door de Vader, om zo alle gerechtigheid te vervullen. En dat u zo ook een welbehagen hebt in uw Zoon. Heere, wil ons verstand verlichten, dat we uw woord zullen verstaan en begrijpen, maar wil boven alles ons hart openen voor uw woord. Zegent u zo de hele gemeente, ook onze kinderen, onze jongens en meisjes. Heere, geeft u hen in hun hart eerbied voor wie u bent. En leer ook hen u te kennen. Geef het ook onze jongeren. Ja, geef het als in de kracht van het leven zijn. Maar ook aan onze ouderen. In het bijzonder aan hen voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te gaan. Heere, gedenkt u hen. In het bijzonder bidden we u voor onze zuster Noordijk. Heere, u weet volmaakt hoe het met haar is. En hoe het vandaag zo achteruit gaat met haar. Heere, mogen we haar u bevelen. Geef haar die armen van vaderschap onder haar. Dat kan toch alleen door het offer van de Heere Jezus Christus. Heere, geef haar daar veel zicht op. Ook als wij haar zo moeilijk meer kunnen bereiken. Dat is voor u toch geen verhindering. Heere, wilt u met haar zijn? Wilt u zo in deze dienst aanwezig zijn als één die dient? Onderwijs uw kinderen. Vernieuw hen voortdurend. Bekeer onbekeerden. Zij die u niet kennen, breek hun hart open. Wees u ook met hen die op verkeerde gronden naar de eeuwigheid reizen. En die zelf ervan overtuigd zijn dat het goed is. Heere, u bent de enige die daarvan overtuigen kunt. Wilt u dat uit genade doen? Wij bidden u voor uw koninkrijk over deze hele aarde. Ondersteunt u zendingswerkers, evangelisten op eenzame posten. Overal waar uw woord uitgedragen wordt. Helpt u bijbelvertalers. Helpt u werkers onder uw volk Israël. Heere, wilt u in het bijzonder zijn bij de kerk die verdrukt en vervolgd wordt? Wilt u daar de geloofskracht geven die nodig is? En wilt u zo uw kerk verzamelen uit Jood en Heiden, uitziende naar de dag van uw wederkomst, dat het zal zijn één kudde en één herder? Bewaart u zo uw kerk in het strijdperk van dit leven, op de aarde waar de Satan rondgaat als een brullende leeuw, om te zoeken waar hij uw kerk kan aanvallen of verdelen. Heere, bewaar ons voor zijn strikken, ook als gemeente. Wilt u ook hier in Middelharnis, in Sommelsdijk, uw koninkrijk bouwen en bewaren? Wij danken u voor het feit dat er gisteren weer zoveel folders verspreid mochten worden die heen wezen op eenvoudige wijze naar de kerstgeschiedenis. En een uitnodiging om ook naar de kerk te komen. Heere, wij bidden u om uw zegen over dat eenvoudige werk. Voor u is toch niets te eenvoudig. Wilt u zo ook mensen hier uit de omgeving trekken door uw woord tot uw woord? Heere, zegent u ons zo in deze dienst. Geeft u licht over uw woord. Schenk de leiding van uw geest in het spreken van uw woord en in het luisteren ernaar. En neemt u allerlei gedachten weg waardoor we gehinderd worden om te luisteren. In bijzonder verhinder het werk van uw tegenstander, de Satan. En mag alles in deze dienst uitlopen op de verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we Psalm 135, vers 2, vers 3 en vers 11. Psalm 135, vers 2. God is goed, loof hem tezamen met gezang en snarenspel. Vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En vers 11. Israëllers, loof al tezamen uw God, de God der eer. Psalm 135. Vers 2, 3 en 11 als inleiding op de prediking. Laten we na de preek zingen Psalm 48, het zesde vers. Dus Psalm 48, vers 6 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, zo'n 1600 jaar geleden leefde de grote kerkvader Augustinus. U hebt zijn naam vast wel eens gehoord. Na een bruut en goddeloos leven kwam hij tot bekering. Hij werd een groot theoloog, een kerkvader. Een van zijn bekendste boeken is De Belijdenissen. En daarin beschrijft hij in de vorm van een gebed zijn leven. Een ander werk van hem, dat ook heel bekend is geworden, dat is De Stad Gods. Dat gaat over de twee rijken voor een christen, het aardse rijk en de hemelstad. En daarnaast heeft Augustinus nog heel wat andere boeken geschreven. Eén boek van hem hebben we niet. Hij is er wel aan begonnen, maar hij heeft het niet afgemaakt. Hij had al heel veel plannen om het te gaan schrijven en heeft ook wel wat genoteerd. Maar het boek is er nooit gekomen. En dat was een boek van Augustinus over de drie-eenheid van God. Tijdens het schrijven liep Augustinus vast. Drie is één en één is drie. Vader, Zoon en Heilige Geest en toch één God. Augustinus kwam er niet uit. Hij kreeg de dingen niet goed onder woorden gebracht. En toen besloot hij even naar buiten te gaan. Naar het strand. En terwijl hij daar liep, zag hij een jongetje spelen. Met een stuk hout was dat jongetje een kuil aan het graven. En toen de kuil klaar was, toen pakte hij een klein kruikje wat hij bij zich had. En hij liep naar de zee, hij dompelde dat kruikje onder. En Augustinus zag hem weer terugkomen met dat kruikje vol met zeewater. En hij goot het in die kuil. En zo ging dat jochie heen en weer, naar de zee en naar de kuil. En op een gegeven moment zegt Augustinus tegen hem, hé jongen, kom eens. Wat ben jij eigenlijk aan het doen? En toen zei dat jongetje, ik ben de zee in mijn kuil aan het gieten. En Augustinus stond al klaar om te zeggen, ja maar jongen, dat kan toch helemaal niet? De grote zee in die kleine kuil van jou, dat gaat niet. Maar Augustinus zei niks. Hij bleef stil. Hij liet die jongen weer gaan. Want opeens dacht hij aan dat boek wat hij aan het schrijven was. Over de drie-eenheid. Dat boek waarin hij helemaal wilde uitleggen dat God één is en drie. Drie is en één. En toen zag hij het. Zo'n boek schrijven, dat kan helemaal niet. Net zo min als dat jochie de hele zee in zijn kuil overgegoten krijgt. En nu gaat het vanavond in zondag 8 over de drie-eenheid. En dan hebben we met elkaar dezelfde verlegenheid als die Augustinus ook had. Kijk, onze belijdenis spreekt erover. Maar de belijdenis spreekt heel eenvoudig de schrift na. En als u vanavond thuis nog eens naspreekt over de preek, moet u er ook Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 8 en 9 is bijpakken. Die zijn wat uitgebreider, maar ook daarin ziet u dat de belijdenis eenvoudig de schrift naspreekt. En dat willen we vanavond ook doen. Laten we aan de hand van de schrift gaan luisteren naar zondag 8. Het thema van de preek is de enige ware God is de drie enige. De enige ware God is de drie enige. En dan zien we in zondag 8 drie lijnen. In de eerste plaats dat wordt beleden. In de tweede plaats, dat is geopenbaard. En in de derde plaats, dat wordt beleefd. Dus de enige ware God is de drie enige. Dat wordt beleden, dat is geopenbaard en dat wordt beleefd. Dus allereerst, dat wordt beleden. Gemeente, op welk punt staan we nu in de Heidelbergse catechismus? Het is goed om heel kort even terug te blikken. In de achterliggende zondagen is duidelijk gemaakt dat onze ellende, of om het in de woorden van vanmorgen te zeggen, onze duisternis zo groot is dat er alleen maar verlossing mogelijk is door de middelaar, Jezus Christus. En iedere keer hoorden we vanuit de belijdenis, vanuit God, hoe de zaken ervoor staan. En dat we hem moeten leren kennen, zoals hij wil dat we hem kennen. En tot zondag 8 is er steeds beleden hoe we God kennen. En over de middelaar gaat het dan in zondag 5 en 6. Door hem leren we God kennen. En dan wordt in zondag 6 de vraag gesteld, waaruit weet u dat? En dan is het antwoord heel eenvoudig, uit het heilig evangelie. We leren hem kennen uit het evangelie. En vervolgens hoorden we vorige week in zondag 7 over het ware geloof, wat daarvoor nodig is. Dat het dan gaat over kennen en vertrouwen, gewerkt door de Heilige Geest, gericht op Christus, die het hart van de Vader openlegt. Alleen door het geloof in de belofte van de Vader, de belofte van de Zoon en de belofte van de Heilige Geest ontvangen we werkelijk kennis van God. En ik zei het u net al, aan het einde van zondag 7 worden dan al de beloften uit de Heilige Schrift samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis. En gemeente, die horen wij natuurlijk iedere zondag. En dan is het gevaar groot dat dat een beetje standaard wordt en dat het langs ons heen gaat. En dat onze gedachten zomaar wat wegdrijven. Maar weet u dat die geloofsbelijdenis niet op een afstand mag blijven? Eigenlijk moet u zich bij elk artikel uit de apostolische geloofsbelijdenis uzelf afvragen, kan ik nu na dit artikel vanuit mijn hart meebelijden? Ook voor mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. Ook van mij. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Ook voor mij. Die gekruisigd is. Ook voor mij. Gaat u ze zo allemaal maar eens langs. En bovendien, in de zondagen 8 tot en met 22, wordt stukje voor stukje een klein deel van die apostolische geloofsbelijdenis behandeld. En aan het begin daarvan, en dan zijn we bij zondag 8, laat de catechismus zien dat die 12 artikelen spreken over God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En in dat kader is de eerste vraag van zondag 8, hoe worden deze artikelen gedeeld? Nou, zou je kunnen denken, ja, maar moet deze vraag nu in de belijdenis gesteld worden? Ik ben vanavond toch niet naar de kerk gekomen om te horen welke orde er precies in de 12 artikelen zit. Nou, toch wel, gemeente. Want op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad alleen maar een vraag naar een orde. Naar een indeling. Maar door die vraag te stellen, laat de catechismus u en jou zien wat het patroon is van de 12 artikelen zoals die de komende zondagen behandeld gaan worden. En daarmee laat de catechismus in zondag 8 ook zien wat het patroon is achter de rest van de catechismus. Namelijk dat het inderdaad gaat om de belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En tegelijkertijd, gemeente, stelt de catechismus daarmee vanavond een thema centraal dat ons verstand verre te boven gaat. Als u vanavond gekomen bent naar de kerk met de gedachte, dan weet ik aan het einde van de dienst eindelijk hoe de drie-eenheid in elkaar zit, dan moet ik u teleurstellen. Want zo gaat niemand vanavond de kerk uit. Nu snap ik het. Dat komt niet omdat het te moeilijk is. Bijvoorbeeld dat alleen maar hele knappe mensen dat kunnen begrijpen. Nee, de drie-eenheid van God is het wezen van God dat uiteindelijk ons verstand te boven gaat en voor ons verstand verborgen is. En daarom noem ik nog een keer die uitspraak die uiteindelijk van Johannes Calvijn komt. Die zegt namelijk zo vaak: het enige waar wij ons mee tevreden moeten stellen is het eerbiedig naspreken van de schrift. En daarom begint het belijden in de apostolische geloofsbelijdenis ook niet met: ik begrijp God de Vader, de Almacht. Nee. Ik geloof. Dat geloof uit zondag 7. En daarom is Augustinus gestopt met dat boek over de drie-eenheid. Hij voelde aan: wij kunnen met ons beperkte verstand de oceaan van wie God is nooit bevatten. Het is een zaak die we belijden op grond van Gods woord. En die onderverdeling die de catechismus heeft ontdekt in de 12 artikelen, die is ontstaan na zorgvuldig luisteren naar de schrift. Want in het antwoord van de catechismus bij vraag 24 wordt niet alleen maar even een inhoudsopgave gegeven. Nee, daar wordt het belijden van wie God is verbonden aan het ware geloof uit zondag 7. Dat betekent dus: wie de drie-enige God is, dat kan nooit buiten ons hart omgaan. Lees maar mee in antwoord 24. In drie delen. Het eerste van God de Vader en onze schepping. Van God de Zoon en onze verlossing. Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Hoort u dat het niet buiten ons omgaat? Onze schepping, onze verlossing, onze heiligmaking. En die worden verbonden aan de eeuwige drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En die drie personen zijn de ene en de enige ware God. Die drie zijn één en die ene die is drie. En toch geloven we in één God. Niet in drie goden, dat verwijt het Jodendom ons wel. De islam trouwens ook, dat wij in drie goden geloven. Maar zo is het niet. Wij geloven in één God. Ja, die onderscheiden wij wel in drie personen. Er zijn drie personen in God. Ik leg daar even de nadruk op. Drie personen in God. We mogen niet zeggen dat God uit drie personen bestaat. Nee, in. Want als hij uit drie personen zou bestaan, dan zou hij op te delen zijn in drie delen. Maar zo is het niet. Waar de Vader is, is ook de Zoon en ook de Geest. Waar de Geest is, is ook de Vader en de Zoon. En deze drie zijn helemaal één. En daar begrijp ik helemaal niks van. En wat doe je als je iets niet begrijpt? Jongens en meisjes, als jij op school iets niet begrijpt, wat gebeurt er dan? Nou, dan gebruikt de juf of de meester of de docent op school, die gebruikt een voorbeeld. Dat doe ik in de preek ook vaak. Want voorbeelden blijven langer hangen. En nu is vanavond de vraag, zijn er nou voorbeelden te noemen waardoor je de drie-eenheid beter begrijpt? Daar moet u even over nadenken. Want die voorbeelden die zijn wel geprobeerd. Ik denk dat wij allemaal wel een paar van die voorbeelden kennen die geprobeerd zijn. Bijvoorbeeld het voorbeeld van een driehoek. Een driehoek heeft drie zijden en toch is het maar één driehoek. Of het voorbeeld van een vlag. Onze vlag heeft drie kleurenbanen en toch is het één vlag. Of het voorbeeld van een boom met wortels en een stam en een kruin. Het is één boom en toch drie delen. Of je hoort wel eens het voorbeeld van drie lucifers. Als je die tegelijkertijd aanstrijkt, ontstaat er toch maar één vlam als je ze bij elkaar houdt. En toch, gemeente, deze voorbeelden kloppen niet. Het is ook beter om ze niet te gebruiken, om uit te leggen wat de drie-eenheid is. Waarom niet? Om twee redenen niet. In de eerste plaats gaan al deze voorbeelden heel ernstig mank. Op welk punt? Nou, dat de drie enige God ook echt één God is in drie personen. Dat hij niet uit drie delen bestaat, maar dat hij die ene God is in drie personen. Want de Vader is niet een andere vorm van de Zoon. De Vader is een zelfstandige persoon in God. De Vader is volkomen God. De Zoon is volkomen God. De Heilige Geest is volkomen God. Maar neem bijvoorbeeld dat voorbeeld van die boom. Met die wortels en die stam en die kruin. De kruin is niet ook volledig boom. De wortels, dat is niet volledig boom. En zo geldt dat van al die voorbeelden die ik noemde. Neem de vlag. De blauwe strook in onze vlag is niet tegelijk ook de hele vlag. Daarom kloppen die voorbeelden niet. Die voorbeelden hebben wel steeds één ding wat uit drie delen bestaat. Maar zo is God nu juist niet. Die is niet gedeeld. De Zoon en de Vader zijn één, de Geest en de Zoon zijn één, de Vader en de Geest zijn één, die drie personen zijn één en toch zijn het er drie. Er is nog een tweede bezwaar waarom wij beter niet deze voorbeelden kunnen gebruiken. Ik zei net al, als de juf op school een voorbeeld gebruikt, dan doet ze dat om het jou nog een keer op een andere manier uit te leggen. En aan het eind dan vraagt ze, snap je het nu? En jij knikt ja. Nou, dan heeft het voorbeeld geholpen. Dan ben je bijvoorbeeld die moeilijke som gaan begrijpen. Maar als wij nu een voorbeeld gaan gebruiken om de drie-eenheid van God uit te leggen, dan wekken wij de indruk dat er een moment kan komen dat we zeggen, en nou begrijp ik het. En welk godsbeeld roepen wij daarmee op? Nou, het beeld van een God die te begrijpen is. Een God die ik helemaal in de vingers kan krijgen. Maar wat horen we in het boek Job, hoofdstuk 36? God is groot en wij begrijpen hem niet. Onze God is zo groot dat hij niet te vatten is in voorbeelden. Daarom is de drie-eenheid van God een zaak van belijden en de schrift naspreken door het geloof. En wij belijden dat de eenheid in God niet doorbroken wordt door de drieheid. En dat de drieheid niet teniet wordt gedaan door de eenheid. En deze ene God in drie personen is helemaal betrokken op uw zaligheid. Want als je nu even nagaat hoe die verdeling wordt genoemd in antwoord 24... dan zie je dat de catechismus daarmee ook antwoord geeft op drie heel belangrijke levensvragen. Waar kom ik vandaan? De catechismus zegt: ik geloof in God de Vader en onze schepping. Tweede vraag: hoe komt het weer goed tussen mij en mijn schepper? De catechismus zegt: ik geloof in God de Zoon en mijn verlossing. Derde vraag: hoe kan ik in mijn dagelijks leven wandelen met God? De catechismus zegt: ik geloof in God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En tegelijkertijd moeten we ze niet apart gaan behandelen. En spreekt het werk van één van de drie personen, daarin spreekt altijd het werk van de andere twee mee. En zo belijden wij dat de enige ware God de drie enige is. En zo is de apostolische geloofsbelijdenis, die de komende zondagen behandeld gaat worden, helemaal geënt op de drie eenheid van God. Als u zegt, als jij zegt dat je deze God kent door de middelaar, zondag 5 en 6, door het ware geloof, zondag 7, dan belijd je hem tegelijkertijd als de drie enige. Net zoals in de begintijd van de christelijke kerk. Als een heiden tot het geloof in Christus kwam, dan volgde daarna onderwijs en daarna de doop. En dat onderwijs kon soms heel kort zijn. We kennen bijvoorbeeld de geschiedenis uit Handelingen 8 van Filippus en de kamerling. En toen die kamerling door het onderwijs van Filippus uit de schrift het ware geloof ontving, vroeg hij om de doop. En wat vraagt Filippus dan? Indien u met heel uw hart gelooft, dan is het geoorloofd. En dan zegt Filippus: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En heel in het kort ligt in die belijdenis van de kamerling het fundament van de apostolische geloofsbelijdenis. Want later vroegen de ambtsdragers aan degene die gedoopt wilde worden, heidenchristenen: wat gelooft u? En dan moest de doopeling antwoorden: ik geloof in God mijn Vader en in Jezus Christus de Zoon van God en in de Heilige Geest. En u hoort daar in een notendop de structuur van de 12 artikelen alweer terug. God de Vader en mijn schepping. God de Zoon en mijn verlossing. God de Heilige Geest en mijn heiligmaking. En zo belijden we al die eeuwen nog steeds de drie enige God. En gemeente, dat is niet een sprong in het duister. Zo heeft God zichzelf geopenbaard. Als de drie enige. En dat brengt ons bij het tweede. Dat wordt geopenbaard. Ik heb u zomaar één voorbeeld voorgelezen. De schriftlezing kwam uit Matteüs 3. Dat is één van die gedeelten uit de schrift waarin we de drie personen in God werkzaam zien. Het gebeurde in de tijd dat de Heer Jezus openbaar gaat optreden als Messias. Als de gezalfde Zoon van God. En we hebben vanmorgen gehoord, zijn komst werd voorbereid door Johannes de Doper. En als Johannes eenmaal aan het preken is en ook doopt, dan is die doop van Johannes een afwassingsrite. Het is daarom een andere doop dan de christelijke doop, de kinderdoop, volwassen doop die wij kennen. Maar dan komt Jezus op een gegeven moment naar Johannes toe en hij vraagt of hij ook gedoopt mag worden. En eerst weigert Johannes dat. Jezus heeft immers geen zonde. Hij heeft hem aangewezen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dan hoeft er bij hem ook niets afgewassen te worden. Maar de Heer Jezus dringt erop aan. En als Johannes dan hem uiteindelijk onderdompelt en de Heer Jezus weer opkomt uit het water, dan wordt duidelijk dat hij Gods zoon is. Dat klinkt namelijk als een stem uit de hemel van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En terwijl die stem klinkt, worden de hemelen geopend en daalt er een gedaante van een duif neer. En dat is de Heilige Geest. Die komt in iets wat lijkt op een duif op de Heer Jezus. Ik zei u, een openbaring van de drie-eenheid. En tegelijkertijd, ook als we Matthäus 3 lezen, blijft het voor ons onbevattelijk. 3 is 1 en 1 is 3. Maar laten we dan vanmiddag niet zeggen, ja, maar dat klopt niet. En daarom geloof ik het niet. Zeg dan liever, ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel, omdat het in het woord staat. Dat is de weg die de catechismus vanavond wijst. Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Zo openbaart God zich. Als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God noemt zichzelf met deze namen. En wat doet dan het ware geloof? Dat zegt daar amen op. Ik geloof het, Heere, niet omdat ik het begrijp, maar omdat ik u lief heb. En omdat u zichzelf zo bekend maakt. Nou zou ik eigenlijk met u vanavond de hele Bijbel willen doorbladeren om al die teksten na te gaan waarin de drie enige God zich zo openbaart. Ik zei u al, u moet vanavond artikel 8 en 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar eens doornemen. Daar staan er een aantal. Toch wil ik er enkele noemen. In het Oude Testament vinden wij al aanwijzingen van de drie-eenheid. Dat begint eigenlijk al in Genesis 1. Dan zegt de Heere, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, ons, dat is meervoud. En dat is geen majesteitsmeervoud, zoals onze wetgeving begint, wij Alexander. Want majesteitsmeervoud kent het Hebreeuws niet. Nee, ons is hier echt als meervoud bedoeld. Maar als God dat gezegd heeft, staat er direct achter en God schiep. En voor God staat in het Hebreeuws Elohim, dat is meervoud. Maar schiep, dat is enkelvoud. Er staat niet en zij schiepen. Dus die sprekende God laat ons, die gaat dan doen wat hij zegt en dan staat er hij schiep. Deze drie enige God, mag ik het vanmiddag zo eens zeggen, is enkelvoud en meervoud tegelijk. En zo heeft God zich steeds geopenbaard als de enkelvoudige God in meer personen. Niet alleen in Genesis, maar door heel het Oude Testament heen. Denkt u maar aan het einde van deze dienst. Dan mag ik u de priesterzegen opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ja, dan klinkt er inderdaad drie keer de naam Heere. Maar daarin klinken de drie personen in God door, met name vanuit hun werk voor zondaren. Zegenen en behoeden, dat is in het bijzonder het werk van de Vader. Genade geven, zodat God zijn aangezicht over ons kan lichten, dat is in het bijzonder het werk van de Zoon. Het verheffen van Gods aangezicht over ons en vrede geven, dat is in het bijzonder het werk van de Heilige Geest. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament worden de dingen nog veel duidelijker. Dan denk ik niet alleen aan dat gedeelte uit Matthäus 3, waarin de Heer Jezus gedoopt wordt, maar denk ook aan dat gebeuren vlak voor de hemelvaart van de Heer Jezus. Daar staat hij met zijn discipelen. En dan krijgen ze een opdracht. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En tegelijkertijd openbaart God zich als de ene God. Denk maar aan Israëls geloofsbelijdenis uit Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat wordt bedoeld enkelvoudig. Maar ook bijvoorbeeld de profeet Jesaja, die zegt in hoofdstuk 45 namens de Heere: ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. En dan uit het Nieuwe Testament nog een tekst. Paulus schrijft in 1 Timotheus 2, want er is één God. En er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Jezus Christus. En ik zei u al, er zouden veel meer teksten te noemen zijn. Het is duidelijk dat God zich in zijn woord zelf openbaart als de drie enige. Dit is onze God. Dit is de enige en waarachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gemeente, dat onderscheidt ons van alle andere godsdiensten. Dat wij de drie enige God dienen. De kern van de islam is dat er maar één God is, namelijk Allah. En Allah heeft geen zoon. Een moslim die hoort dat aan als vloeken. Daarom is evangelisatie onder moslims zo enorm lastig. Nog eens andere te noemen. U heeft ongetwijfeld ook wel eens Jehovah's getuigen aan de deur gehad. En als je wat langer met hen doorspreekt, dan moet je toch zeggen, dit is een sekte en dit zijn geen christenen. Ja, ze hebben wel een Bijbel. Maar daar zijn wel teksten uitgehaald, een eigen vertaling gemaakt. Maar het belangrijkste, ze logenen de drie-eenheid van God. Ze benadrukken heel sterk dat de Vader God is. En Jezus Christus, dat is de hoogste profeet, de allerbeste mens. Hij is de uitvoerder van Gods wil, maar geen God. Net zoals een architect tekent en de uitvoerder die tekening uitvoert, zo is Jezus Christus volgens die Jehovah's getuigen God. Zo is God de Vader ten opzichte van zijn Zoon. Jezus Christus is slechts een uitvoerder. Waarom? Nou, God kan niet vernederd worden. Hij kan niet gekruisigd worden. Ze logen ook de godheid van de Heilige Geest. Dat is niet iemand. Dat is iets. Dat is een kracht van God. De gemeente, hierin zijn Jehovah's getuigen, maar ook de islam niet uniek. In de loop van de eeuwen zijn er heel wat ketters geweest die de drie-eenheid van God hebben gelogend. Een van die ketters was Arius. Hij zei, Christus is niet de Zoon van God. En bisschop Athanasius ging fel tegen hem in. Hij zei, als Christus geen God is, dan heeft zijn kruisdood geen enkele waarde. Dan kunnen we dus ook niet verlost worden. Dan staat Gods hele heilsplan op losse schroeven. Dan staat de zaligheid op het spel. Maar voor u denkt van, wat moet ik met een ketter als Arius die al eeuwen geleden is gestorven? Gemeente, deze dwaling is ook in kerken die zich christelijk noemen nog steeds springlevend. Waar dan? Ik ga geen namen noemen. Maar ik wil u vatbaar maken voor wat er dan gezegd wordt. Als Jezus alleen maar wordt gepresenteerd als een goed mens en een groot voorbeeld. En als de geest van God de kracht is waardoor we zelf eigenlijk ook een beetje goddelijk worden. Dan is dat rechtstreeks de dwaling van Arius. Maar tegenover die dwaling spreken we Gods openbaring na. Maar gemeente, dan moeten we dat niet alleen met ons verstand doen. Maar dan is dat belangrijk dat we dat met heel ons hart doen. Ik zei het u in het begin al. Dat we vanuit het geloof van zondag 7 kunnen zeggen. Deze Vader is ook mijn schepper. Deze Zoon is ook mijn verlosser. Deze Heilige Geest is ook mijn heiligmaker. En dat brengt ons bij het derde. Dat wordt beleefd. Jongens en meisjes, jullie hebben bijna vakantie, hè? En dan hoef je even een paar weken geen taal te doen, geen rekenen. Nou, ga ik jullie toch een voorbeeld geven met een rekensom. En je mag heel veel van deze preek weer vergeten. Maar dit moet je echt onthouden. Kijk, wij kunnen God niet berekenen of narekenen. Maar ik heb het vanavond al een paar keer genoemd. Als het gaat over de drie enige God, dan zei ik 3 is 1. 1 is 3. Hoe zit dat nu? Welke som zou daar nu bij horen? Hoort daar nu bij 1 + 1 + 1 = 3? Nee. Mis. De God van de Bijbel, de enige ware God, bestaat in 3 personen. Dat betekent, en probeer dat maar te onthouden, 1 + 1 + 1 = 1. En nu zeg jij misschien, ja, maar dat klopt toch niet? Maar zo laat de Heere zich zien. 3 personen. 1 God. En misschien vond je deze preek tot nu toe best wel een beetje moeilijk. Maar weet je, eigenlijk is het ook heel eenvoudig. En ik ga alles wat ik tot nu toe gezegd heb kort proberen samen te vatten voor je. In de Bijbel, het woord van de Heere, lees je over de Heere. En die Heere, die wil jou helemaal gelukkig maken. Dat noemt de Bijbel zalig. De Heere wil dat jij hem leert kennen. Hij is vader. Dat betekent, hij is op zoek naar zondaren. En hij wil die zondaren maken tot zijn kinderen. Daarom is hij vader. Hij is zoon. Hij is mens geworden, zodat jij en ik vergeven kunnen worden. En hij is Heilige Geest. En als Heilige Geest wil de Heere gesloten harten openmaken en er een nieuw hart van maken. Nou, zo heb jij nu Vader, Zoon en Heilige Geest nodig. En zo wil de Heere ook naar jou toekomen. Daarom ben jij trouwens ook gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarom is het echt waar. 1 + 1 + 1 = 1. En jongeren, jullie groeien op in een wereld waarin alles lijkt te kunnen. Wij zijn heel erg gericht op ons verstand. De dingen beredeneren. Maar als je dan hoort over de drie eenheid, dan loop je vast. Want naar onze maatstaven klopt dat niet, die som die ik net tegen de kinderen zei. 1 + 1 + 1 = 1, dan zeg je dat klopt niet. Maar nu vraagt de Heere aan jou niet of je hem begrijpt, maar of je hem gelooft. Of je voor hem wil buigen. Voor hem wil buigen zoals hij zich aan jou openbaart door zijn woord. En deze drie enige God, die vraagt aan jou, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En wat doe jij? Verwerp je hem? Of buig je voor hem? Laat je je hart helemaal vollopen met wat deze wereld je biedt? Of mag deze drie enige God jouw hele hart in bezit nemen? Want gemeente, dat is voor ons allemaal wel nodig. Het gaat in deze zondag niet zomaar over een theoretische beschouwing over de drie eenheid. Hoe noemen we de catechismus? Een troostboek. Waar begint de catechismus mee? Wat is uw enige troost? Wat is nou je enige houvast als al het andere wegvalt? En daarom moet u zich bij elke zondag ook die vraag stellen. Wat is uw enige troost bij deze zondag? Wat is uw enige troost uit het feit dat God drie enig is? Dat leer je alleen maar kennen door het ware geloof. Ook dit geheimenis behoort tot de dingen waarvan de Heere Jezus zegt dat ze voor de wijze en de verstandige verborgen is. Maar dat het aan de kinderkes geopenbaard wordt. En dan ga je de Heere danken voor het feit dat hij drie enig is. Want als ik de Heere Jezus leer kennen, zoals hij zich in het evangelie openbaart, zoals hij als de Christus tot ons komt en ik hem door het geloof mag omhelzen, dan komt ook de troost van de drie enige God dichtbij. Want dan gaan mijn ogen open voor zijn oneindige goedheid en trouw. Dat hij te maken wil hebben, van doen wil hebben met zo'n verloren, schuldig en zondig Adamskind. Dat de belofte van de drie enige God al zijn betekend en verzegeld toen ik nog heel klein was aan mijn voorhoofd. De belofte van aanneming tot kinderen. De belofte van de afwassing van de zonde door Jezus Christus. De belofte van de vernieuwing van ons leven door de Heilige Geest. Is u dat al tot troost geworden? Toen Maarten Luther, die werd erg vaak aangevallen door de Satan. Toen hij eens met een ander in één ruimte was en weer zo de aanvallen van de Satan voelde. Toen hoorde die ander hem uitroepen. Weg Satan, ik ben gedoopt. In de naam van de drie enige God. Gaat u zo met die verschillende beloften. De belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in uw gebed ook tot God. Smeekt u de drie enige God om de vervulling van zijn belofte in het leven van u en uw kinderen. Bidt u tot de Vader om de vervulling van de belofte dat hij een vader van onwillige, zondige, schuldige kinderen wil zijn. Bidt u tot de Zoon om de vervulling van de belofte dat hij de verlosser van de grootste van de zondaren wil zijn? Bidt u tot de Heilige Geest om de vervulling van de belofte dat hij onheilige zondaren wil vernieuwen? Als je deze God meer en meer gaat leren kennen door zijn woord en door zijn werkingen, dan leer je ook meer en meer de troost kennen van het feit dat je hele zaligheid enkel en alleen het werk van de drie enige God is. De belijdenis van de drie enige God is daarom het hart van het christelijke geloof. Want dat God drie enig is, dat toont dat het echt waar is wat de apostel Johannes schrijft. God is liefde. Liefde is niet mogelijk als je alleen bent. En zo is het met eerbied in God ook. En er is, en ik zei al, daar kunnen we niet anders dan met grote eerbied over spreken. Er is heilige liefde binnen de drie-enige God. Maar die liefde in God, die treedt ook naar buiten. Hij wil zich laten kennen. Zelfs door u, die zich van hem heeft afgekeerd. Zelfs door jou, die hem zo vaak aan de kant laat staan. Hij laat zijn liefde kennen. Als schepper, daar gaat zondag 9 uitgebreid op in. Dat heel de schepping door het woord van de Vader tot stand is gebracht. Maar je gaat dan ook leren kennen hoe diep je zelf gevallen bent. Dan leer je de Vader ook als rechter kennen. Die oordeelt over de zonde. En aan wiens recht genoeg gedaan moet worden. Maar God is liefde, treedt ook naar buiten in zijn Zoon. Van eeuwigheid af heeft de Zoon het op zich genomen om verloren mensen te redden. Zo is hij gekomen in de volheid van de tijd. We gaan het volgende week weer herdenken. En al het verlossingswerk dat Christus tot stand heeft gebracht, van kerst tot hemelvaart. Hij is nederig geboren, gehangen aan het vloekhout van het kruis. Zijn handen en zijn voeten laten doorboren. En nee, dat gaat niet buiten de Vader en de Geest om. Maar het is in het bijzonder het werk van de Zoon. Wat een wonder is het. Als we daarover nadenken. Dat wij verlost kunnen worden. Als God zijn liefde laat kennen. Als hij liefde tot hem in jouw hart geeft. Dan heeft hij daarmee maar één doel. En dat is het verborgen werk van de Heilige Geest om daarop aan te werken. Opdat u zijn heerlijkheid gaat aanschouwen. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dan neemt de Heilige Geest het bloed van Christus en hij past het toe aan ons hart. Dan is hij je liefste. Dan treedt dus die liefde van God in God naar buiten. Ja, en dan gaat een mens, een zondig mens, een hatend mens, een vervloekt mens, lief hebben. God lief hebben boven alles. En dan verlang je ernaar om aan de voeten van Christus te verkeren, om onderwijs van hem te ontvangen. En die band met Christus, die gaat dan blijken uit je leven. Uit je woorden, uit je daden. Want Gods liefde komt ook openbaar in het werk van de Heilige Geest. Het is een bijzonder zijn werk om zondaren te trekken, maar hen ook bij de zaligheid te houden en te heiligen. Maar ook dat gaat weer niets buiten de Vader en de Zoon om. De Geest werkt op Christus aan. Hij werkt erop aan dat we gaan leren zeggen, Abba, Vader. Ziet u dat in de verlossing van uw verloren leven de drie personen in God helemaal samenwerken? Als drie enige God heeft hij omgezien naar een verloren wereld. En als drie enige God heeft hij die wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nou zou ik hem wel in uw hart willen leggen. Opdat een ieder die in hem gelooft, zondag 7, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven bij deze drie enige God. En in de redding van verloren zondaren werken die drie personen helemaal samen. En zo redt God een verloren wereld. En die drie personen in God, die werken elkaar ook nooit tegen. En misschien denkt u wel, nee, natuurlijk niet. Maar toch, gemeente, zo wordt het wel eens voorgesteld. Alsof de Heer Jezus wel de zonde heeft verzoend voor alle mensen, hoofd voor hoofd. maar dat de Heilige Geest alleen maar het geloof schenkt aan de uitverkorenen. Alsof, en ik bedoel dat eerbiedig, de Heilige Geest kariger is dan de Zoon. Maar dat kan niet. Dan zou er een tegenstrijdigheid zijn in God. Nee, het geloof is een gave van God. Het wordt gewerkt door de Heilige Geest. Op grond van het offer van de Zoon. Het wordt geschonken aan goddelozen van wie de Vader zegt: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Gemeente, kent u de drie-enige God? Heb jij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest al ontmoet in zijn woord? Want wij belijden niet zomaar een oppervlakkig vadergeloof. Ook geen eenzijdige Jezusverering. Ook geen geestdrijverij. Nee, het gaat om het kinderlijke geloof in de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De gemeente zondag 8 staat in het stuk van de catechismus wat genoemd wordt het stuk van de verlossing. Zonder deze geloofskennis, die zich richt op de drie-enige God, kunt u niet zalig worden. En waar geloof leidt altijd tot verwondering. En daarom zal het geloof in de drie-enige God en de kennis van deze drie-enige God nooit een zaak worden die je in de vingers krijgt. Er komt nooit een moment dat je zegt: en nou begrijp ik het. En begin er maar niet aan om een boek erover te schrijven. Want dan doe je als die jongen die die grote zee in zijn kuiltje wilde proppen. Maar we hoeven ook niet te begrijpen. We mogen ons leren laten zakken op het woord. God wil zich zo bekend maken. En als je hem kent zoals hij is, ja, dan zeg je het ook in verwondering. Dat is nou mijn Vader. Dat is nou mijn Schepper. Dat is mijn Zoon, mijn Verlosser. Dat is mijn Heilige Geest, mijn Vernieuwer. Dat is mijn God. Of zoals Maria dat zong, mijn Zaligmaker. En ik wil maar één ding. Ik wil in zijn liefde wegschuilen. Ja, dan wil je nog maar één ding zingen. Door het geloof. Want deze God is onze God. Is mijn God. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die de getrouwe en de genadige bent. Wij danken u voor het evangelie dat u de drie enige bent. En dat u ook als drie enige werkt in harten van zondaren. Heere, geef dat we u niet alleen kennen met het verstand, maar boven alles met ons hart. Dat we ook uit wat we vanavond hoorden mogen belijden het eigendom te zijn van u, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat dat onze enige troost is in leven en sterven. En dat we zo ook geleid door uw geest van harte meezingen, want deze God is ook mijn God. Heere, geef dat we uw woord thuis ook zullen overdenken en als dat mogelijk is erover spreken, geeft u daartoe uw Heilige Geest. Gaat u met ons nu we naar huis gaan? In het bijzonder vragen we u om uw bewaring onderweg, nu het glad is. Heere, wilt u ons allemaal brengen op de plaats van onze bestemming? En wilt u in het bijzonder bij ons zijn als we alleen thuiskomen en dat voor ons iedere keer weer een kruis is? Heere, ondersteun ons dan. Wees u met ons in de week die we zijn ingegaan. Wees u met alle werk dat ook vanuit de kerk hier gebeuren mag. We dragen de broeders van de kerkraad aan u op. Zegent u hen in hun arbeid. Ook nu de gemeente weer langer vakant zal blijven. Heere, geeft u op uw tijd de man van uw raad om ook in deze gemeente te arbeiden. Geeft u uw zegen ook over het kerstfeest, dat als u het geeft volgende week er zal zijn. Heere, mogen we uw heerlijkheid aanschouwen die u geopenbaard hebt in de Zoon van uw liefde, die kwam in een stal in Bethlehem. Heere, vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En verhoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit de avondzang. Vers 1, O grote Christus, eeuwig licht. En vers 7, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En wat er volgt, de avondzang, vers 1 en 7 tot besluit. heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.